hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 25 en daarvan de versen 4 en 5. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor, wat er verder volgt. 25 de versen 4 en 5. gaan samen een gedeelte lezen uit Psalm 89 en wel de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing, Psalm 89, de versen 1 tot en met 17. In aansluiting erop zingen wij het tweede vers van Psalm 143. Wil uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Als we dat samen gezongen hebben, belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Een onderwijzing van Ethan de Ezrahiet. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven alle die rondom hem zijn. O Heere, God der heerscharen, wie is als gij, grootmachtig, o Heere? En uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid van de zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond, het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. Ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in Psalm 89 en daarvan het 15e vers. De tekst voor de prediking, Psalm 89, vers 15. En daar luidt het woord van God als volgt: gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Vanuit deze tekstwoorden, gemeente, trekken wij lijnen deze middag naar vraag en antwoord 11 van zondag 4 uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 4, vraag en antwoord 11. En daar vraagt de onderwijzer: is dan God ook niet barmhartig? En de leerling antwoordt: God is wel barmhartig, maar God is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wij komen tot u. U bent de allerhoogste majesteit. En als wij zo tot u komen in het gebed, dan vragen wij u of u ons hart wil vervullen met eerbied en diep ontzag. Want Heere, u staat gereed om hier in Rotterdam-Kralingen uzelf te gaan openbaren. En u zult uzelf niet laten zien, want u bent in de hemel. Daar woont u en daar zit u op uw troon, omringd door ontelbare engelen. En zij zingen voor u: heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. Daarbij is er al een groot deel van uw kerk dat in Christus ontslapen is. En zij zingen het lied van Mozes en het Lam aan de oevers van de glazen zee. Nee, u laat uzelf niet zien, maar u maakt uzelf wel bekend. En daar gebruikt u het woord voor. En dan heel in het bijzonder de namen waar uw woord mee volgeschreven is. Namen die zeggen wie u bent, hoe u handelt, wat u doet, hoe u werkt. En het heeft u goed gedacht om die namen aan zondaren bekend te maken, opdat wij godskennis zouden ontvangen. En die namen, Heere, die hebt u ook bijzondere, met een bijzonder woord aangeduid in uw woord, namelijk uw deugden. En deze middag laat u twee van uw deugden schitteren, namelijk uw gerechtigheid en uw barmhartigheid. En Heere, als wij dat gaan horen, als u uzelf zo vanuit het woord openbaart, geeft u ons dan voor het eerst en bij vernieuwing door de prediking van dit woord godskennis, opdat we in het licht van uw gerechtigheid en uw barmhartigheid gaan zien wie wij zijn. en dat wij voor uw gerechtigheid niet kunnen bestaan en daarom geen recht hebben op uw barmhartigheid. Maar dat we deze middag ook daarheen geleid mogen worden hoe het toch mogelijk is dat u en rechtvaardig en barmhartig uzelf kan openbaren aan een goddeloze, vloekwaardige zondaar. En heren, daarmee zijn wij toch bij de kern van het heerlijke evangelie. En mag dat dan tegen de zwarte achtergrond van onze strafwaardigheid gaan schitteren ook deze middag. En geef dan uw knecht wat nodig is om dat in alle eenvoud te mogen doen. Geef hem daarvoor de juiste woorden, maar dat ook de gemeente in de goede gestalte mag zijn om dat woord te kunnen en te mogen ontvangen. En daarin is de gemeente kinderen, jongeren en ouderen afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. Die harten opent, die het woord toepast, die geloof schenkt, werkt en versterkt, waardoor die godskennis ervaren en gekend wordt. Heere, wilt u dit woord uit genade zegenen. En dat wij mogen leren roemen in uw deugden. Uw deugden die door ons mensen, vuile zondaren, zo geschonden zijn. Uw deugden die door de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha zo dierbaar zijn verheerlijkt. En Heere, uw kinderen gaan er iets van verstaan. Als ze mogen zijn op die school van de Heilige Geest. En als ze onderwezen mogen worden in uw rechtvaardigheid en uw barmhartigheid. Heere, zou u dan vanmiddag in ons midden willen zijn als een die dient. Geef uw knecht wat nodig is om te spreken. Geef de gemeente wat nodig is om te luisteren. En dat ook deze middag de hitte toch niet, de warmte toch niet zal hinderen. Maar dat wij een brandend warm hart van binnen mogen krijgen. Net als die Emmausgangers op weg naar Emmaus. Toen u, Heer Jezus, uzelf een bij hen voegde. En de schriften ging openen om uzelf te verklaren. Dan wordt het warm van binnen. Als uw geest het toepast. En dan zullen we ook niet zoveel last misschien hebben van de warmte die van buiten tot ons afkomt. Al zijn er heren die kunnen er echt niet tegen. Die hebben er echt zo'n last van. Maar heren, u kan het een ogenblik wegnemen. Of we nu hier in de kerk zijn of thuis mee mogen luisteren, geef uw zegen. Heren, wij bidden u voor het werk in uw koninkrijk. In deze wegzinkende wereld, wat gebeurt er veel? Wat wordt het steeds duidelijker dat de maat van de zonde vol raakt? Wat wordt het steeds duidelijker dat de zonde meer en meer wordt en dat de ontwikkelingen verder gaan? En dat de ganse schepping zucht zijnde in barensnood? En dat al de tekenen die uw komst voorspellen steeds duidelijker en sneller elkaar opvolgen? En toch, Heere, komt u niet eerder terug voordat u uw beloften hebt vervuld. Dat de ganse aarde uw woord hebt gehoord en dat uw bondsvolk Israël tot bekering gekomen is. En dat daar nog een zegen van uit zal gaan tot de heidenen. Want gij volvoert uw raad. En te midden van alles wat er gebeurt, de weeën in deze wereld, bent u bezig, Heer Jezus, als de ruiter op het witte paard, om uit het ganse menselijk geslacht uw kerk te vergaderen. En Heere, te midden van de strijd, te midden van de aasgieren die op het heilige offervlees afkomen, uw heilig verbond willen aanvechten en aanvallen, gaat u door en gaat het toch goed met de kerk, omdat u het gezegd heeft, de Heere zal voor u bieden, strijden, en gij zult stil zijn. Heere, dat het ook steeds meer en meer openbaar mag komen in deze wereld. Bij uw verdrukte kerk, uw vervolgde kerk, bij uw bondsvolk Israël, maar ook bij de verscheurde, verdeelde kerk in ons vaderland. Heere, sta nog op in de strijd. En wilt u uzelven verheerlijken in deze wereld. En dat doet u. Want het gaat alles heen naar die grote dag. De dag van de grote overwinning. Heere, dat niemand van ons, onze kinderen, onze kleinkinderen en allen die ons lief en dierbaar zijn, daar gemist zouden worden. Als er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waarop alleen gerechtigheid wonen zal. En wilt u daarom ook krachtig werken en doorwerken met uw lieve geest. Gedenk ook allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. We bidden voor onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis, onze regering. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Gedenk bijzonder hen die mogen regeren bij het geopende woord met gevouwen handen en die bij tijden vrijmoedigheid mogen hebben om uw stem te laten horen in de vergaderzalen. En laat dat zo blijven, Heere. En u hebt maar heel weinig nodig om ook in die kringen nog wonderen te doen. Zo zijn onze ogen op u. Geeft u onze gezegende dienst. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats. En ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 89, de versen 4 en 6. 89, vers 4 en 6. Lieve gemeente, in een van de Nederlandse dagbladen las ik eens een interview met een predikant. En die dominee die zei, de angst dat mensen verloren gaan, is bij mij helemaal zo sterk niet. Hoe is hij tot die uitspraak gekomen? Oh ja, zei hij in dat interview, hij geloofde wel in het oordeel van God. Hij zei, ja, de Bijbel laat ons dat ook wel duidelijk zien. En als voorbeeld noemde hij de ballingschap, dat toch een oordeel van God geweest is, vanwege de zonde van het volk. Maar wat blijkt, zo zei hij, dat oordeel wordt op een bepaald moment weer ingetrokken. Het is alsof de Heer een nieuw begin maakt. Wat uitzichtsloos is en leek, blijkt een louteringsproces te zijn. Verloren gaan is volgens deze predikant dus niet echt verloren gaan. Zou die man gelijk hebben? Oh ja, de Bijbel leert heel duidelijk dat het een oordeel van God is dat het volk Israël in de ballingschap terechtgekomen is. En Gods woord leert ook heel duidelijk dat de Heere zijn volk niet eindeloos zal kastijden. En dat hij op zijn tijd dat volk weer verlost heeft uit de ballingschap. Maar hoe heeft de Heere dat nou gedaan? Nou, de profeet Jesaja heeft het gezegd en ik heb het vanmorgen ook al geciteerd. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkeren hun door gerechtigheid. Maar als de profeet dat profeteert, dan zegt hij er wat bij. Hij zegt, maar er zal verbreking zijn voor de overtreders. En voor de zondaars tezamen. En die de Heere verlaten zullen omkomen. En het merendeel van Israël is niet verlost, maar is het in het oordeel omgekomen. Toen werd verlorenheid wel een aangrijpende werkelijkheid. Nee, het zal niet meevallen voor de overtreders van Gods wet. Als God zich openbaart in zijn rechtvaardigheid. Ja, maar is God dan niet barmhartig? Jazeker. Zullen we straks nog van horen? O, zo barmhartig. Maar we moeten niet over Gods barmhartigheid zo nadenken, alsof de barmhartigheid van God het eens zal winnen van zijn gerechtigheid. Dat is een zeer onbijbelse gedachte. Een gedachte die haak staat op de verheerlijking van al Gods deugden. O, het is zo geheel anders. Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid zullen samen met alle andere deugden en eigenschappen van God even groot zijn en evenveel eer en heerlijkheid ontvangen. Maar als wij letten op de daden van God, als het gaat om de verlossing van een zondaar, zien wij wel in de heilsgeschiedenis dat God voorrang heeft gegeven aan zijn gerechtigheid, opdat zijn toren gestild zou worden, om in die weg zijn barmhartigheid zo heerlijk te gaan openbaren. En dat onderwijs willen wij nu vanmiddag eens gaan ontdekken in dat lied van de oude Ethan, Psalm 89, vers 15. En we schrijven als thema boven de prediking de onbewegelijke troon van de Heere. De onbewegelijke troon van de Heere. En vanaf die troon regeert de Heere in de eerste plaats als een rechtvaardige koning. Want Ethan die zingt het in het eerste deel van onze tekst. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Maar diezelfde koning op die onbewegelijke troon is ook een barmhartige koning. Dat is onze tweede gedachte. En dat vinden we dan in het tweede deel van vers 15 waar staat, goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Het gaat vanmiddag over de onbewegelijke troon van de Heere. En vanaf die troon regeert hij ten eerste als een rechtvaardige koning en ten tweede als een barmhartige koning. De psalm die deze middag voor ons open ligt is van Ethan, de Ezrahiet. Zo kunnen we lezen in het eerste vers van deze diepe, rijke psalm. En wie was Ethan eigenlijk? Nou jongens en meisjes, jullie weten wel dat in de tijd van David, toen hij allerlei voorbereidingen ging maken voor de tempel die zijn zoon Salomo zou gaan bouwen in Jeruzalem, en dat hij toen al opperzangmeesters heeft aangesteld. Dat zou je kunnen zien als mensen die dirigeren. Mensen die de Levitische zangers, die straks zullen gaan zingen in de tabernakel en in de tempel, zullen gaan begeleiden in de erediensten. En een van die opperzangmeesters, een van die dirigenten, van die koorleiders, dat was Ethan. Samen met Asaf en Heman. En ook Ethan heeft geleid door de Heilige Geest een heel diep rijk lied mogen zingen. En ik zeg niet te veel als ik dat lied een verbondslied noemt. Wat een plaatsje mocht krijgen in de Heilige Schriften. En als je zo dit verbondslied gaat doorlezen van 53 versen, dan is er in deze psalm een hoofdthema te ontdekken. En wat is dat hoofdthema dan? Wel, de oude Ethan mag zingen van Gods belofte, die de Heer heeft uitgesproken jaren geleden over het koningshuis van David. En wat was die belofte dan? Dat het huis van David eeuwig zal bestaan. Wij kunnen dat vinden in 2 Samuel 7. Daar spreekt de Heer tot 2 keer toe van de stoel van Davids huis, die zal bestaan tot in der eeuwigheid. Met andere woorden, met David begint de Heere een nieuw koningshuis. En op de troon van David zal altijd een koning zitten, zelfs tot in de eeuwigheid. Dan is het toch geen vraag meer. Wie dan uiteindelijk die koning zal zijn, die van eeuwigheid tot eeuwigheid zal regeren? O Ethans hart wordt aangeraakt door de Heilige Geest. En hij mag in dit lied gaan zingen van Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus, die zal regeren tot in der eeuwigheid. Dat is het hoofdthema waar Ethan profetisch van mag zingen. De komst van Christus, zoals de Heere dat aan David had beloofd. En in de eerste 5 versen mag Ethan van deze verbondsbeloften zingen. En verderop in zijn lied komt hij daar weer op terug. Maar voordat hij daarop terugkomt, gaat hij geleid door de Heilige Geest in de versen 6 tot en met 15 eerst wat anders bezingen. En wat wil Ethan dan benadrukken in de versen 6 tot en met 15? Heel eenvoudig. Hij wil gaan uitzingen wie God is. Die met het huis van David dit eeuwige verbond heeft opgericht. Ethan die mag op God gaan wijzen. Die op zijn tijd zijn zoon zal zenden naar deze wereld. En waarom doet Ethan dat? Waarom wordt hij geleid om als het ware alle aandacht te vestigen op God? Omdat Ethan in zijn leven geleerd heeft, en ik hoop dat u dat ook hebt geleerd, dat de kennis van God nou echt nodig is om te leren verstaan waarom Christus moest komen naar deze aarde. En welke kennis van God is daar nou voor nodig om te leren verstaan dat je Christus nodig hebt tot zaligheid? De kennis van zijn deugden. De kennis van de eigenschappen van God. Kennis van de namen van God die zeggen wie hij is en wat hij doet. En dat is de wijze waarop God zich openbaart in zijn woord. Gods deugden vertellen hoe hij regeert. Hoe hij zijn raad volvoert. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die deugden van God die vertellen ons en openbaren ons dat niet één woord wat hier in zijn woord beschreven staat ledig ter aarde zal vallen. Zijn deugden laten ons weten dat hij dat zal gebeuren wat hij gesproken heeft. Daar staat hij garant voor. Daar staat het wezen van God garant voor. Kijk, en nu wordt Ethan geleid door Gods geest om nu te gaan zeggen in zijn lied wie God is in zijn deugden. Nou, gemeente, dan schieten woorden toch tekort. Heb u wel eens geprobeerd, heb jij wel eens geprobeerd om uit te drukken wie God is, in zijn heerlijke deugden? O, als Ethan het gaat proberen en er mag ook iets in zijn hart ontstaan, dan gaat dat wel gepaard met een paar vragen. Een paar vragen die we in vers 7 tegenkomen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heer gelijk onder de kinderen der sterken? O, Ethan, kom op dat punt terecht, dat er niets en niemand te vergelijken is met die grote God die daar woont en troont in de hemel. Op de aarde niet, en zelfs in de hemel is er niet iemand te vinden die deze grote God overtreft. Hij zit daar op zijn troon, in de hemel. En vanaf die plaats regeert hij alle dingen tot de kleinste dingen toe. Vanaf die plaats volvoert hij al zijn besluiten. Vanaf die plaats zal hij ook, zo zingt Ethan in zijn lied, zijn zoon zenden naar de aarde. Hoe doet de Heere dat? Op grond waarvan regeert God in de hemel? En om het helemaal in de lijn van Psalm 89 zo als een vraag neer te leggen, wat dreef God nu om zijn zoon te openbaren in deze wereld? Nou, dan komen we bij het eerste deel van onze tekst. Want wat zegt Ethan in vers 15a? Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van uw troon. Dat roept een beeld op. Dat roept inderdaad het beeld op van een koning die op zijn troon zit en die regeert. Maar wil een koning een goede koning zijn, wil een koning regeren zoals het moet, dan moet er een grondwet zijn. Een goede koning regeert zijn land, zijn volk op basis, op grond van de grondwet. En dat heeft de Heer zelf geopenbaard. Want jongens en meisjes, wie was de eerste koning over Israël? Nee, dat was niet David. Dat was koning Saul. En ten tijde van de laatste richter, dat was Samuel, kwam vanuit het volk zelf de vraag of er een koning mocht komen die zou regeren over Israël. Nou, de Heere heeft aan dat verzoek voldaan, maar wat heeft de Heere toen tegen Samuel gezegd? Toen het volk een koning begeerde, dit. Hoor dan nu naar hun stem. Doch als gij hun op het hoogste zult betuigd hebben, zo zult gij hun te kennen geven de wijze des konings die over hen regeren zal. En met deze woorden zegt de Heer eigenlijk, Samuel, er zal een koning komen. Die koning zal regeren, maar die koning mag alleen regeren op de wijze zoals ik het bekend zal maken. Dus op basis van de grondwet. En als een koning zich zal houden aan die grondwet en trouw op deze wijze zal regeren, dan zal hij daarmee zijn troon vastmaken, onbeweeglijk maken, sterk maken. En we weten de geschiedenis van Saul. Die heeft zich niet gehouden aan de grondwet. En dan zie je dat de troon van Saul ging wankelen. En dat er geen nazaad van Saul hem kon opvolgen op de troon. Maar zo is het bij de Heer niet. Want God regeert ook op grond van een grondwet. En zo regeert hij als een rechtvaardige koning. En dat laten die twee woorden aan het begin van onze tekst ook heel duidelijk zien. Het woord gerechtigheid en het woord gericht. We gaan eerst naar dat eerste woord kijken, gerechtigheid. Al Gods daden, gemeente, alles wat de Heere doet, is in overeenstemming met zijn gerechtigheid. Dat betekent heel eenvoudig, alles wat de Heere doet is helemaal in overeenstemming met zijn wet, met zijn grondwet. God handelt niet willekeurig. God regeert altijd heel consequent. En dat maakt die grote God, die troon waar die grote God op zit, onwankelbaar. Dat maakt zijn troon zo vast, zo onbewegelijk, zo sterk. Hij wijkt nooit van zijn wetten af. En in die wetten van hem, in die grondwet van hem, in de 10 geboden, openbaart hij zo duidelijk zijn wil. En nu is God rechtvaardig. Vaardig tot het recht. Dat betekent dat God een volkomen gehoorzaamheid eist van alle mensen op deze wereld aan zijn wetten, aan zijn grondwet. Dat noemt Gods woord, Gods gerechtigheid. Gods recht. En daar hebben we vorige week ook iets van gehoord. Zo heeft de Heere de mens geschapen in paradijs. In ware gerechtigheid. Toen was de mens ook rechtvaardig voor God. Adam en Eva beantwoorden aan Gods gerechtigheid. En als de Heere dat zag, zag hij iets van zichzelf opbloeien, oplichten in Adam en Eva. Want de mens was toch geschapen naar Gods beeld? Maar weet u wat Gods gerechtigheid, het vasthouden aan die grondwet, ook openbaart? Dat als er iemand is die zich niet wil houden aan de grondwet van die machtige, majesteitelijke God, dan is God zo rechtvaardig, zo vaardig tot het recht, dat hij die mens mag straffen. En dat ligt verklaard in het tweede woord wat we hier vinden in onze tekst, namelijk het woordje gericht. En dat ziet op Gods handelen met een zondaar. En wat betekent dat dan? Dat God zich moet openbaren als een rechter. Dat God een rechtszaak met een mens moet gaan beginnen. En daar heb ik vanmorgen ook al op gewezen, toen ik die woorden van Jesaja citeerde: kom dan en laat ons tezamen rechten. En dat recht heeft deze koning. Om jouw leven, mijn leven, te leggen naast zijn grondwet. Om dan te gaan kijken, is je leven nou helemaal in overeenstemming met mijn grondwet? En dan laat de Heere u het antwoord niet geven, maar dan gaat hij als eerste het antwoord geven. Als de Heilige Geest het toepast, ga je het nazeggen. En wat gaat de Heere dan over jou en mijn leven uitspreken als die rechtvaardige koning die zich vasthoudt aan zijn grondwet? U bent een zondaar. U bent des doods schuldig. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Ja, maar is God dan niet barmhartig? Jazeker, maar God is ook rechtvaardig. En wil de Heere een mens iets laten proeven van die barmhartigheid, kan dat nooit buiten zijn rechtvaardigheid om. Hoe zou de Heere een mensenkind die zo gezondigd heeft barmhartigheid kunnen betonen zonder dat hij die zonden zou straffen? Dan zou de troon van God gaan wankelen. Maar Ethan zegt, dat kan niet. De troon van God kan niet wankelen, want gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van zijn troon. God kan een mens nooit zalig maken buiten zijn gerechtigheid om. En die gerechtigheid van God, die eist een vergelding sinds de zonde gekomen is in deze wereld. En van elke mens die uit Adam en Eva voortgekomen is. En dat geldt ook u, jou en mij. Klinkt het in het gericht: de zondaar die zondigt moet sterven. En wil zijn goedertierenheid en zijn waarheid van zijn troon uit kunnen gaan, moet allereerst aan zijn gerechtigheid voldaan worden. En wat is dat? Wat wordt daar nu mee bedoeld? En dan komen we bij antwoord 11. Ja, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. En feitelijk zingt Ethan daarvan in zijn lied. Hij heeft God leren kennen op de vastigheid van de troon van zijn gerechtigheid en gericht. En vanaf die plaats doet de Heere alles op grond van gerechtigheid en gericht. En Ethan heeft in zijn leven geleerd wie God is: de allerhoogste majesteit. Is dat wel eens op je afgekomen? Leg je vinger daar nou eens bij. Zondag 4. De allerhoogste majesteit. Dat is God. Wat betekent dat? Wat betekent dat, jongens en meisjes? Die uitdrukking. De allerhoogste majesteit. Dat betekent dat God zo groot is. Dat God zo heilig is. dat hij werkelijk vol is van majesteit. Dat hij vol is van heerlijkheid. Zodat hij geen gemeenschap met één zonde zou kunnen hebben. God is zo machtig. God is zo goed dat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld om hem te eren, hem te loven, hem te prijzen. Ja, de allerhoogste majesteit Gods, dat betekent ook dat die God overvol is van liefde. En die liefde in het hart van die allerhoogste God had hij in Adam en Eva gelegd. Opdat hij van Adam en Eva wederliefde zou krijgen tot eer en verheerlijking van zijn naam. Die allerhoogste majesteit betekent ook dat de Heere alles in dat paradijs voor die mens had beschikt. En ze van al die dingen mochten genieten tot eer van God. Iets rijkers is niet in te denken. Heerlijker kon God zich niet openbaren, daar in paradijs. Die allerhoogste majesteit. En tegen die God hebben wij gezondigd. Tegen die God, die allerhoogste majesteit. Is het daarom niet recht dat God je gaat straffen? Durf je dat nog tegen te spreken? Het is omdat we tegen de allerhoogste majesteit van God gezondigd hebben. Dat God moet komen met de hoogste straf. Dat is de eeuwige straf naar ziel en lichaam. Ach, hoe kan een zondaar toch nog voor God bestaan? Hoe kan een zondaar voor die allerhoogste majesteit bestaan? Wat kan u, wat kan jij, wat kan ik nog verwachten als we zo eens voor die rechtvaardige koning moeten verschijnen die daar zit op de troon waarvan de gerechtigheid en het gericht de vastigheid zijn? Als wij voor die God zouden moeten verschijnen, die de zonde echt niet door de vingers zal zien, maar dat hij de zonde moet straffen, met een eeuwige straf aan lichaam en ziel, de hoogste straf, de doodstraf, eeuwig verloren gaan. Dat moet toch vreselijk zijn, gemeente. Dat moet toch ontzaglijk zijn. En dat om eigen schuld. O gemeente, wie onverzoend voor de rechtvaardige koning moet verschijnen. Die daar zit op de troon van zijn gerechtigheid en van zijn gericht. Zal moeten ondergaan wat Johannes zag toen hij op Patmos was. Van die troon gingen bliksemen en donderslagen en stemmen. O, wie kan bestaan voor die werkelijkheden als hij voor de troon van de rechtvaardige God moet verschijnen? O, dan moet de Heer je verstoten. Dan moet de Heer je verstoten voor eeuwig uit zijn gemeenschap. En dan moet je het uit de mond van die rechtvaardige koning horen. Ga weg, gij vervloekten in het eeuwige vuur. Zo is God, gemeente, buiten Christus. Zo handelt hij vanaf zijn rechtvaardige troon. En weet u, deze kennis van deze Allerhoogste Majesteit is toch nodig om te leren verstaan dat het nou juist die rechtvaardige koning is die vanuit die onbewegelijke troon van zijn recht en gericht zijn zoon zond naar deze aarde. Want vergist u niet, al is het heel diep onderwijs, ontdekkend onderwijs en afsnijdend onderwijs in de zondagen 2 tot en met 5. Maar het heeft maar één doel. Dat God zijn zoon gaat openbaren. Als de zaligmaker van zondaren. Je ziet toch dat daar heel die catechismus als het ware heen stuwt. Naar zondag 5 en naar zondag 6. In een weg van gerechtigheid en gericht wordt Christus dienbaar. En ik weet het wel, als de Heer iets van zijn gerechtigheid en zijn gericht in je hart afdrukt, en je gaat door het onderwijs van Gods woord echt geloven dat God rechtvaardig is, en dat er een gericht komt, en je ziet je verzondigd leven, en je hebt geen zicht op Christus, ja, dan wordt het benauwd. En weet je, dan kun je het ook met al je uitwendige godsdienst niet doen, dan kun je het met je bevindingen niet doen, dan kun je het met je tijdelijke uitreddingen niet doen. Dan ga je ontdekken dat je helemaal geen grond onder je voeten hebt om voor die rechtvaardige koning te kunnen verschijnen. En Ethan heeft het ook wel geleerd in zijn leven. Hij gaat er ook iets van zeggen in deze psalm. Moet u maar eens kijken in vers 47. Wat hij daar zegt. Hoe lange, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Na dat heerlijke loflied komt daar ook nog een stukje klaagzang in psalm 89... dat opwelt in het hart van Ethan. Hoe kwam dat toch, Ethan? Hoe kom je toch bij deze donkere tonen in je lied? O, het waren bange dagen toen Ethan dit lied mocht dichten. Het was de tijd dat Rehabeam regeerde te Jeruzalem, na de scheuring dus. En wat gebeurde er bij Juda en Jeruzalem? Het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En toen heeft de Heren het volk benauwd door het zenden van vijanden. Sisak, de koning van de Egyptenaren, was met een machtig leger getrokken naar Jeruzalem en Juda om hen in te nemen, om hen aan te vallen. Het werd een hele bange tijd, ook voor Ethan. En toen zag Ethan als het ware voor zich. Hoe moet het nu toch met de belofte van dat koningshuis van David? O, nu komt God als een rechtvaardige koning. En nu moet hij de zonde straffen, maar als er nu niets meer overblijft van Juda en Jeruzalem, wat moet er dan toch gebeuren, hoe moet het dan goed komen met de beloften van het eeuwige koningshuis van David? O, dan was het een verloren zaak. Als het volk niet zou bekeerd worden en zij in de zonden voort zouden gaan en onder zouden gaan door die Sisak met de Egyptenaars. En dat deed Ethan belijden, maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven in die grondwet, begrijpt u? Dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En toch, tegen die zwarte achtergrond van Gods gerechtigheid, van Gods gericht, die verheerlijkt zijn geworden, mag hij ook hier in onze tekst die rechtvaardige koning gaan bezingen als een barmhartige koning. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De Heere regeert als een barmhartige koning. Hoor Ethan verder zingen. Goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Ik heb u al gewezen dat onze tekst het beeld oproept van een troon waar een koning op zit. En zijn regering moet helemaal in overeenstemming zijn met die grondwet. En vroeger in de tijd van de Bijbel werd dat ook nog wel eens tot uitdrukking gebracht bij die machtige tronen die gebouwd werden. En zo zijn de gegevens bekend van Egyptische tronen waar allerlei schilderijen op die tronen zijn aangebracht. En weet u wat er op de tronen van de Egyptische koningen te vinden was? Een afbeelding van de godin Maat. Dat was bij de Egyptenaars de koningin, de godin van het recht. En als er dan zo'n machtige troon werd gemaakt op een podium, dan werd de voorkant en de zijkant van dat podium, dat werd helemaal beschilderd met afbeeldingen van deze rechtsgodin. Als een symbool voor de farao dat hij wil regeren op grond van recht en gerechtigheid. Helemaal natuurlijk in de context van hun afgoderij. Maar nu was er in de tijd van de Bijbel nog iets te vinden. Rondom de troon van een koning waren altijd troondienaren. En jongens en meisjes, als je nou vanavond thuis bent, dan moet je maar eens een kinderbijbel opzoeken met die mooie tekeningen. En zoek dan maar eens in die bijbel een plaatje van een koning op zijn troon. Dan zal er ongetwijfeld ook ergens een plaatje te vinden zijn waarbij de troondienaren rondom de troon klaarstaan. En wat was de taak van die troondienaren? Nou, als de koning een opdracht had, dan werden ze uitgezonden van de troon naar de persoon voor wie de opdracht bedoeld was. En nou gaan we terug naar de tekst. Dan vinden wij met eerbied gesproken bij de troon van God twee troondienaren. En die troondienaren gaan van de troon uit. Die worden heen gezonden. En die beide troondienaren hebben een naam. Goedertierenheid en waarheid. En nu het wonder. Dat diezelfde rechtvaardige God, nou als het ware twee troondienaren heeft, die hij uitzendt van zijn troon. Tot wie? Tot zondaren. En wat vertellen nu die twee troondienaren? Zij openbaren opnieuw twee deugden van God. Allereerst zijn goedertierenheid. Gesed, zo luidt het in het Hebreeuws. Gemeente, is het wel eens een wonder voor je geworden dat deze rechtvaardige God ook tiert van goedheid. En dat het hart van God niet alleen vaardig is om recht te doen, maar dat datzelfde hart ook vol is van goedheid die uitgaat naar een slecht mens. En als we in de Bijbel dat woord goedertierenheid tegenkomen, dan ligt in dat woord goedertierenheid ook nog andere deugden van God opgesloten. Namelijk zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid en zijn langmoedigheid. Dan zegt Gods goedertierenheid,
Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met goedertierenheid. Dan zegt Gods goedertierenheid. Ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan. En ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Dan zegt de goedertierenheid van God. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Ja, dan zegt Gods goedertierenheid. De Heere vertraagt de belofte niet. Gelijk enige dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. O, wie kan toch Gods goedertierenheid onder woorden brengen. Als er iets van in de ziel wordt ervaren. Van Gods goedertierenheid. En de Heilige Geest raakt de snaren van je ziel aan. Dan kan het niet anders of je begint te zingen. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volkeren doen verstaan. Want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. En deze goede tierenheid gaat voor zijn aangezicht heen naar een verloren zondaar om die te behouden. En samen met die goede tierenheid zendt de Heer ook zijn waarheid. Dat is die eeuwige verbondstrouw zoals het grondwoord voor waarheid laat zien. Dat hij gedachten des vredes gehad heeft. En dat hij die gedachten omgezet heeft in woorden en in daden. Ja, God is gaan spreken. Diezelfde rechtvaardige God. Van zijn genade. Van zijn liefde. Van zijn barmhartigheid. Vandaar dat hij de beloften die spreken van zijn barmhartigheid laat verkondigen. Die beloften gaan van zijn troon uit. Die gaan henen tot een zondaar. O, is dat geen wonder als er van die troon een belofte gekomen is in je ziel. En de Heilige Geest het geloof erbij schenkt. Zodat je gaat verstaan, de Heere spreekt tot mij. Zijn waarheid, zijn belofte gaan voor zijn troon heen. Tot mij, arme zondaar. En dan gaat het niet alleen om de inhoud van de belofte die voor zijn troon uitgaan. Maar ook dit, dat die beloften, die waarheid, die van zijn troon heen gaan, dat die ook vervuld zullen worden in het leven van degene die zalig worden. Want de beloften van Christus, die zijn in hem, ja en amen. Kijk, en u mag Ethan zingen dat Gods goedertierenheid en waarheid voor Gods aangezicht heen gaan tot behoud van een zondaar. Want God is niet alleen rechtvaardig, maar ook barmhartig. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan de Heere die beide deugden 100% volkomen laten staan? Wat is dan de harmonie in de tekst die wij vanmiddag mogen overdenken? Nu, voordat we daar nog iets van willen zeggen, zingen we er eerst maar van. Uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog.
Ja, gemeente, de Heer is rechtvaardig en barmhartig. Allebei. En allebei zijn deugden zijn verheerlijkt. Enerzijds heeft de Heer echt waargemaakt dat de zonden van een mensenkind betaald en gestraft zijn. En tegelijkertijd dat diezelfde zondaar behouden is en deelt in de barmhartigheid van God. Hoe kan dat nou? Als de Heer nou zijn rechtvaardigheid in u en jou en mijn leven zou laten gelden. Als u nou eens zou moeten betalen voor je eigen schuld. Als ik nou de straf zou moeten dragen. Ja, wat was het ook alweer voor een straf? Een eeuwige straf. Dat red ik niet. Daar kom ik nooit meer uit. Dus zal ik nooit die barmhartigheid kunnen ontvangen. Ja, maar schenkt de Heere dan die barmhartigheid zonder te straffen? Dat kan God ook niet doen, want dan zou God geen God meer zijn. En dat is nou een verlegenheid, gemeente. Ik heb er geen ander woord voor. Waar je zo mee van doen gaat krijgen op de school van de Heilige Geest. Hoe kan die grote majesteitelijke God en rechtvaardig en barmhartig zijn in mij? Ja, dan komen we bij dat grote wonder terecht. Dat kun je toch niet klein krijgen. Waar God naar zijn recht mij zou moeten straffen en in de rampzaligheid zou moeten werpen. Gaat er van zijn troon zijn geliefde zoon uit. Die mens wilde worden. Die ons in alle dingen gelijk geworden is. En die, zo zingt Ethan in zijn lied, aan God gebonden is. En aan zijn rijk gebonden is. Het is de middelaar Gods en der mensen. Het is de verlosser Jezus Christus. Het is de Heere onze gerechtigheid. O, en straks in zondag 5 en 6 zal hij heerlijk geopenbaard worden. Dat hij degene is die van de Vader gezonden is. Tot wijsheid, gerechtigheid, heiligheid. Ja, een volkomen verlossing. O, wat heeft het offer van Christus, waarin Gods rechtvaardigheid ten volle verheerlijkt werd, maar ook tegelijkertijd hij zijn barmhartigheid ten volle kon openbaren. Wat heeft dat offer van Christus, die troon van God, nog vaster gemaakt. Waar Gods recht eist. Waar Gods recht een mens moet straffen, ja zelfs moet verdoemen. Daar wordt in het offer van Christus het recht van God, de gerechtigheid van God, het verlossend recht, de verlossende gerechtigheid. En dat is de aloude Bijbelse leer van de rechtvaardigmaking van een goddeloze. Het is altijd genade door recht. En Christus wilde daarvoor in het gericht komen. Om aan Gods gerechtigheid volkomen te voldoen. Hij heeft zich als borg laten binden aan de eisende, wrekende gerechtigheid van zijn vader. Omdat hij net als zijn vader de deugd van zijn rechtvaardigheid zo hartelijk lief heeft. En ook Christus de zonden echt gehaat heeft. En David heeft het gezongen in Psalm 45. Gij hebt gerechtigheid lief. En haat de goddeloosheid. En daarom heeft u, o God, dat is de Vader,
uw God, dat is Christus, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En daarom wilde Christus die diepe weg gaan. Hij is in het gericht geweest. Toen hij daar stond voor Pontius Pilatus, stond hij feitelijk voor de rechtbank van God. En al stond hij daar in zichzelf onschuldig, hij stond daar, kind des Heren in ons midden, met uw schuld. Daar stond hij, bekommerde zondaar die zo van verre staat en die de vanmiddag helemaal niet bij kan. Ook met uw schuld. En op zijn tijd ga je het ontdekken. En toen kwam hij in het gericht. En waar God tegen u, jou en mij had moeten zeggen. En dat heeft hij ook gezegd. Hij is dus doodschuldig. Klonk dit in het gericht. Tot Christus. Toen werd hij ter slachting geleid. Toen kwam hij in het oordeel van God terecht. Maar Jesaja heeft ook mogen profeteren dat Christus niet in dat gericht gebleven is. Maar hij is uit dat gericht weggenomen. Waarom? Omdat hij aan al de eisen van Gods gerechtigheid had voldaan. En hoe heeft de Heer Jezus het nu bekend gemaakt dat hij werkelijk de straf gedragen heeft, de vloek van de wet gedragen heeft, de schuld betaald heeft, de Satan overwonnen heeft, de zonden in zijn bloed verzwolgen heeft en aan Gods recht voldaan heeft? Hoe heeft Christus dat laten weten? Dat heeft hij als een bloedende borg laten weten. Toen hij met een krachtige stem riep aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Toen kon God zijn geliefde zoon uit het gericht wegnemen. Al moest hij nog begraven worden. Al moest hij nog sterven. Maar daarin liet God al weten, grimmigheid is bij mij niet. O, wat is die troon van God, van die rechtvaardige, barmhartige God, een onbewegelijke troon geworden. Nu kan hij daar zitten, met een verheerlijkt recht, en kan de barmhartigheid en zijn goedertierenheid en zijn waarheid van zijn troon heen gaan. Tot mensen die niets anders hebben dan schuld. Mensen, zondaren, die niets anders hebben dan zonde. Strafwaardig, vloekwaardig. Tot zulke mensen zendt de Heere van zijn troon goedertierenheid en waarheid. En in welke weg krijgt dat waarde? Ik luister maar heel eenvoudig naar het woord. Daar zie ik een mensenkind die buigt voor de troon van Gods gerechtigheid en gericht. En hij beleidt het. Ik lig gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. En daar wordt in zijn ziel een gebed geboren, waarin al iets openbaar komt van Gods barmhartigheid. Ik riep de Heere aldus aan in mijn nood. Och Heere, och, wie het mijn ziel door u gered. En daar zond de Heer op grond van Christus bloed, op grond van zijn volbrachte offer, goedertierenheid en waarheid tot die schuldverslagen zondaar. En heeft hij de rijke vrucht ervaren. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Wat een troost, wat een rijkdom. Als je mag ervaren dat de troon van het gericht een troon van genade mag zijn. Waar God de gouden scepter, gedoopt in het bloed van Christus, vervuld met de rijke verbondsbelofte, toereikt. En je komen mag, misschien wel met dezelfde belijdenis als Esther. Wanneer ik dan omkom, dan kom ik om. Maar je kan niet meer bij die troon vandaan blijven. En wat een wonder, in plaats van recht, op grond van recht, kom daar de scepter van de genade, om die nu door het geloof te mogen aanraken. Om die nu door het geloof, zoals het in oude tijden gebeurde, te mogen kussen. Waar Gods gerechtigheid uw dood eist, daar wordt om Christus wil die troon een troon der genade. O arme zondaar in ons midden, kom toch, vlucht toch tot deze troon als een Esther. Kom dan en laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, wat wilde u vandaag weer veel onderwijs geven? Mag het met ons meegaan in deze week van voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. En dan bent u zo goed dat u zelfs aanstaande woensdag de deuren van uw huis weer openzet om naar deze plaats te mogen komen, om onderwijs te mogen ontvangen, als we weer verder willen luisteren naar de levensgeschiedenis van Simson. Zou u ook dat woord nog willen gebruiken, zo midden in een voorbereidingsweek? Zo zijn onze ogen op u. Verdiend hebben we niets, maar doe het uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het zesde vers van Psalm 84, 84 vers 6.
Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.